Go for it. Ga lekker zitten. Ja, eerste keer spreken in Mozaïek. Ik dacht terug aan de eerste keer zingen in Mozaïek. En dat was zondag 14 januari 2024. Toen stond ik voor het eerst hier. En ik weet nog dat tussen dienst 1 en 2 kwam een cameraman, ik weet niet meer wie, die kwam naar mij toe en die zei, ga jij straks ook zoveel bewegen? En ik zeg, probably. Hij zegt, ja, dat is voor de livestream wel een beetje lastig, want je verdwijnt steeds uit beeld. toen zei ik, hey, uitzoomen. Uitzoomen is mijn advies. En toen dacht ik, ik ga voor het eerst spreken in een Mozaïek. Misschien ben ik dan wat kalmer. En dat bleek niet zo te zijn. Ik ben namelijk super excited over wat God mij heeft laten zien in mijn eigen leven, wat ik mag delen met jullie. En voordat we erin duiken, heb ik even een disclaimer. In mijn hoofd is alles 50% Engels, 50% Nederlands en dwars door elkaar heen. Dus bij deze, het is een mix. I'm sorry. Het is even wat het is. Is dat oké? Oké, goed. Goed, ik heb de dienst vandaag een titel gegeven. A holy stir-up. Een heilige aanwakkering, een heilige wakker worden. En ik heb ook een kerntekst voor vandaag. Komt-ie. Uit Haggai. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Dit is mijn gebed voor vandaag. Dat we een moment kunnen nemen, lieve kerk, om te bezinnen waar wij, waar jij en ik, op welke weg wij zijn ingeslagen. En dat gaan we doen vanuit het Bijbelboek Haggai. En we gaan dus een deep dive doen in een best wel klein boekje. Wie weet waar het zit in de Bijbel? Ja, profeten, ja. En het is aan het einde zo'n beetje van het Oude Testament. Kort boekje, 2 hoofdstukken, 38 verzen. Haggai is, daar weten we niet zo heel veel van. Zijn naam betekent feestelijk, nou leuk. En ik heb een foto van Haggai hier voor jullie. Wie dacht dat ik echt een foto had? Iemand? Opletten, ik heb geen foto. Maar we gaan wel een beeld scheppen van deze profeet. Het is het jaar 520 before Christ, dus voordat Jezus komt, speelt dit verhaal zich af en we gaan samen de Bijbel lezen. Gaan we. Haggai 1, vers 1 tot en met 10 of 11. Ik weet niet meer wat ik had gedaan. Oké, there we go. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in een mooi afgewerkt huis te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bezin je op de weg die jullie zijn ingeslagen. Ga naar de bergen en haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mijn luister of mijn glorie tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, heb ik uiteengeblazen. En waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het graan, de wijn en de olie, al wat de aardbodem voortbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Tot zover het woord van de Heer. Beetje stevig, vindt u niet? Haggai zit er bovenop. Maar om goed te begrijpen wat hier gebeurt, moeten we even terug in de tijd. Moeten we even het beeld schetsen, zodat wij hier goed vandaag snappen wat Haggai zegt tot het volk, maar ook tot u en mij. Oké, dus Haggai is het jaar 520 BC. We gaan terug naar 586 BC. Het is Jeruzalem, picture this. Koning Nebukadnezar van Babylon. Die heeft wat uitbreidingsdrang. Die wil de hele wereld in beslag nemen. Verovert Jeruzalem. Vernietigt de stad. Vernietigt de tempel. Rooft de tempel leeg. Alle heilige voorwerpen, goud en zilver, neemt hij mee naar Babylon. En de Joden die het overleven, worden ook in ballingschap meegenomen naar Babylon. Uiteindelijk duurt die hele ballingschapsperiode 70 jaar. Not a good time. Fast forward, nieuwe koning. Koning Cyrus de Grote verslaat uiteindelijk de koning van Babylon. En Cyrus is, hij wordt genoemd Cyrus de Grote. He's a great guy. Hij is bijzonder. Koning van Perzië, maar door God geïnspireerd om iets heel bijzonders te doen. Hij vertelt de Joden en eigenlijk iedereen in ballingschap dat ze terug mogen naar hun eigen land. Maar dat ze ook hun God mogen aanbidden op de manier die zij, hoe zij dat willen. Maar koning Cyrus gaat nog een stap verder in opdracht van God. Koning Cyrus zegt, you guys, Jeruzalem, Joden, jullie moeten de tempel herbouwen. Zo heb ik van jullie Heer gehoord. Dit kun je lezen in Ezra, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Hoe bijzonder God deze koning Cyrus de Grote gebruikt voor zijn werk. Maar we gaan nog een stap verder. Niet alleen geeft Cyrus toestemming. Niet alleen zegt Cyrus, go do it. Cyrus zegt ook, wat heb je nodig? Wel, wij hebben net 70 jaar in ballingschap gewoond. Wij hebben niks. Dus we hebben alles nodig. Oké, dus goud, yep. Zilver, yep. Vee, yep. De heilige voorwerpen, mm-hmm. Cyrus regelt alles. Laat uit Babylon de heilige voorwerpen terugbrengen en legt de medeburgers in de verwoeste stad Jeruzalem het volgende voor. Iedereen die niet tot het Joodse volk behoort, jullie kunnen helpen door een vrijwillige bijdrage te geven aan dit project. En dat mag zijn goud, zilver of vee. En uiteindelijk duurt het verzamelen van alle materialen 2 jaar. Ja? 2 jaar, alles is bij elkaar gehaald. Goud, zilver, alle benodigdheden. Maar ook de werklui, ook de levieten, die weer het werk van de tempel zouden overzien. This is a good day. En dan in 536 gaan ze beginnen. En wie heeft wel eens een bouwproject gedaan? Een huisje laten bouwen of iets anders? Iemand? Oh, toch wel. It's a big job. Begin met de fundering. En als de fundering eenmaal ligt, dan is dat een feestje. Feestje waard. Zo ook in het jaar 536. Fundering ligt. Net op tijd klaar voor het loofhuttenfeest. This is awesome. En de ochtendoffers kunnen weer ingesteld worden. De avondoffers kunnen weer ingesteld worden. We doen een loofhuttenfeest. Dit is geweldig. We zijn goed begonnen. En dan staat er in Ezra 4 heel dramatic geschreven dat het gejuich en het geween even hard klonk. Want wat gebeurde er nou? De mensen die de oude tempel van Salomo nog hadden gezien met pracht en praal en oh my gosh, music en dag en nacht, die zagen dit. Hoe moet dit fundament ooit worden wat wij hebben gehad? Dus Ezra 4 beschrijft dat het gejuich op de start van iets nieuws en het gehuil voor het verlies wat we hebben geleden even hard klonk. Pretty dramatic. Maar zo was het. Maar goed, we staan in de actiestand. Tempel, fundament, licht. En wat denken jullie dat er gebeurt? Come on, life. Life happens, right? Weerstand. Diezelfde mensen die door koning Cyrus de Grote waren uitgenodigd om een financiële bijdrage te leveren aan de tempel, die kwamen op de lijn en die zeiden, dude, wij willen ook helpen. Ik wil ook een baan. Ik ben bereid om mijn armen uit de mouwen te steken. Give me a job. En Cyrus zegt, ja, dat moet je even met de familiehoofden en de hoge priester zo bespreken. Ze komen bij de familiehoofden en van Benjamin en Juda en die zeiden, nee, je mag bijdragen door te geven, maar alleen Joodse mensen mogen aan het gebouw werken. We hebben de levieten, iedereen al ingesteld. Sorry, man. Wel, deze medeburgers draaiden zich volledig naar tegenstanders. En die zijn brieven gaan schrijven. Wie heeft wel eens meegemaakt dat je brieven of e-mails krijgt dat je denkt... Right? Nou, het is zo oud als de Bijbel. Deze mensen gingen brieven schrijven. Ze namen raadslieden, raadgevers in de arm. Eigenlijk gewoon lawyers. We're gonna sue you. En ze hebben gewoon alle vergunningen proberen tegen te houden. En ze hebben uiteindelijk 16 jaar lang de herbouw van de tempel vertraagd. Dus het fundament ligt. Ze beginnen met brieven schrijven. En 16 jaar lang ligt het stil. En in Ezra 4 kun je lezen dat het doel van deze medeburgers was om het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken. Nou, dat is ze gelukt. En ik herken in dit Bijbelstuk eigenlijk een aantal krachten, 3 woorden zou je kunnen zeggen, die denk ik vandaag ook nog keihard meespelen. Ik herken dat er weerstand is. In hun geval brieven, in ons geval could be anything. Ik herken dat er ontmoediging ontstaat. Wanneer je goed in de actie bent en je denkt, ja, ik ga dit doen voor de Heer. Ik heb het gezien, ik heb misschien zelfs resources gekregen. Wonder op wonder, bevestiging op bevestiging, weerstand komt. En de weerstand is op maat voor mij gemaakt, op maat voor jou gemaakt. En ik herken dat er dan ontmoediging op diep niveau kan ontstaan. En wat er dan ook gebeurt in het verhaal en vaak ook bij ons, is dat we voor onszelf gaan zorgen. Als het dan niet wil daarbuiten, who's gonna take care of number one? De maatschappij zegt het ook, jij moet voor jezelf opkomen, jij moet voor jezelf zorgen. En wat Haggai vertelt aan het volk, en ik denk ook aan ons vandaag, is dat dat draaikolkje, weerstand, ontmoediging, eigenbelang. Weerstand, ontmoediging, eigenbelang. Dat iets is waar we ons van mogen bekeren. Maar dat hoeven we niet eens zozeer op eigen kracht te doen. It's a holy stirrup. God grijpt in dat draaikolkje. Wie herkent zich in deze 3 woorden? Wie zegt, ja, ik herken het wel een beetje in mijn eigen leven. Ja, ik denk dat het heel actueel is. Ik denk dat we allemaal wel eens in zo'n draaikolkje zitten. Maar we hebben dus goed nieuws vandaag. I'm excited. We hebben goed nieuws vandaag. Ik wil iets met jullie delen. Het is best wel een beetje een gevoelig verhaaltje. En dus ik wil vragen dat het even hier in de intimiteit van de basiliek kan blijven. Ja? Jullie kijken zo serieus. Yes. Ik heb een aantal jaar in het buitenland gewoond als student. Niet gewerkt. En toen ik terugkwam naar Nederland, was dat eigenlijk voor een hele verdrietige reden. Mijn man was overleden en toen ik in Nederland kwam, kon ik niet gelijk aan het werk hier. Ik was moe, ik was in de rouw, ik had nog COVID wat door mijn lijf ging en ik dacht, ik kan niks. En ik lag 1,5 jaar in een foetushouding op de bank. En toen in 2023, toen voelde ik me een beetje sterker, wilde ik onderdeel worden van de maatschappij, wilde ik weer werknemer zijn in Nederland. En kwam er een job mijn kant op mijn lijf geschreven zo'n beetje. Als coach in een ouderenzorginstelling. Prachtig werk, mooi klein huis. Thank you, Lord. Ik kan weer een beetje aan het werk. Ik kreeg daar ook alle ruimte om voorzichtig weer stapjes te maken. Life is starting to look better. Ik had weer toekomst. 1 mei 2023 begon ik. Ergens eind mei, op een zonnige zaterdagmorgen, vielen er 7 blauwe enveloppen op mijn deurmat. 7. Ik denk, yikes, dit is vast niet goed. Dus ik moest even moed verzamelen om die dingen überhaupt open te maken. En wat bleek toen ik ze open had gemaakt? Dat ik een belastingschuld had uit het jaar 2013. Oké. En dat was dus bijna 10 jaar oud, maar omdat ik weer in beeld was gekomen voor de Belastingdienst. In mei 2023 zeiden ze, thank you, mogen wij even vangen. U heeft 14 dagen om dit over te maken. Ik denk, oké, geen paniek, dit komt goed. Ik bel ze maandag gewoon even op. Het zijn vast redelijke mensen. En ze snappen heus wel dat dat niet in één keer gaat. Dit komt gewoon goed. Dus ik bel ze maandag op en ik heb al mijn skills ingezet. En ze hadden één boodschap. U mag het of in één keer betalen, of de regeling die wij voorstellen aannemen. De regeling die de lieve dames en heren van de Belastingdienst hadden voorgesteld, was dat ik het inkomen wat ik nog moest gaan krijgen voor de helft zou inleveren bij de Belastingdienst. En hoe moet Renate dan leven? Ja, zij hebben berekend wat ik nodig heb. Ik was boos. Ik kreeg het warm, ik kreeg het koud. Ik heb advies aangevraagd. Ik heb van alles gedaan en uiteindelijk ging ik op mijn knieën. In mijn slaapkamer. En ik zei, God, you are my defender, defend me. Wat moet ik doen? En God zei, is de schuld, klopt die? Ja, ik denk het wel. Then pay them. Just pay them. Geef aan Caesar wat van Caesar is. Geef aan God wat aan God. Pay them. En ik voelde een vrede over me komen. De wiskunde klopte nog steeds niet. Ik wist niet hoe ik het maandelijks moest gaan doen. Maar God zei, pay them. Zo gezegd, zo gedaan. Dus, de eerste maand van het aflosschema komt eraan. Ik had de maanden ook een leuke naam gegeven. De magere maanden. Beetje theatraal, de magere maanden. En ik had echt de slechtste attitude bij het overmaken. Ik wachtte tot de laatste dag van de maand. Want je krijgt hem geen seconde eerder. En ik maak het over. En als het had gekund, had ik er een paar emojis bij gezet waarvan je denkt, yikes. En terwijl ik op verzenden drukte, dacht ik een woord wat je eigenlijk niet hoort te zeggen in een kerk. En het rijmt op truckers. Zoiets. Ja, goed. Niet doorvertellen. Ja, dus dit ging zo 2-3 maanden zo door. En het ging, de vaste lasten gingen goed. Ik heb een enorm goed netwerk, dus ik werd ook opgevangen. Ik heb eigenlijk niks tekort gehad. Ik had alleen een slechte attitude, bad attitude. En als er een onverwachte rekening kwam, ging ik ook hard klagen. Als iets onverwachts, zo'n jaarrekening, ja, dit heb ik het niet. Na een paar maanden was ik weer in mijn slaapkamertje, even rustig, even stil. En ik hoorde God op mijn binnenste spreken, hey, where are you? Where is your faith? Waar ben je? En waar is je geloof? Nou, hier, ik ben hier en ik maak het gewoon iedere maand over. Maar ik ervaar uw vrede niet. Ik ervaar uw aanwezigheid eigenlijk niet. Ik ben dankbaar, want alles wordt betaald. Maar ik voel me wel alleen. Hij zei, zou het kunnen komen omdat je iets heel belangrijks bent vergeten? En wat vinden we ook in het verhaal terug? En dat wil ik ook op het scherm even zetten. Zou ik misschien vergeten zijn, net als het volk toen, om God op de eerste plaats te zetten? Want weet je wat ik ook deed als zo'n onverwachte rekening kwam? Weet je, dan doe ik deze maand even wat niet minder, maar gewoon niet geven aan de kerk. God begrijpt dat wel. Ik kan toch ook niks aan doen. Ik ben een rekensom gaan maken. En heb God, de schepper van hemel en aarde, eigenlijk daarin buitenspel gezet. Zou het zo kunnen zijn, ook in uw verhaal, dat we wel eens vergeten God op de eerste plaats te zetten? Ik heb er expres achter laten zetten, seriously. Want we zeggen het vaak makkelijk. Zet God op de eerste plaats. Maar doen we het echt? Doen we het echt met onze passie? Doen we het met onze financiën, met onze aandacht, met onze resources? Doen we het echt? Of vinden we het een mooi verhaal op zondag, maar is op maandag alles weer vergeten? Wat God me ook liet zien, en hopelijk ook u vandaag, is dat ik me mocht bekeren van mijn uitstelgedrag. Van eigenlijk mijn slechte attitude, van wat God me had laten zien. Het volk mocht zich ook bekeren van het van het eigenlijk 16 jaar een ruïne laten worden. Een veelbelovend fundament werd een ruïne. Daar mochten ze zich van bekeren. Teleurstelling over het verleden mag je aan God geven. Het volk had teleurstelling. Toen ze dit zagen, dit fundament, dachten ze: hoe kan dit ooit worden wat het was? En daar zit echt de rouw in. Ook ik had in mijn verhaal soms woede. En ook geen geloof voor de toekomst. En heimwee naar mijn leven van daarvoor. Dat heb ik aan God mogen geven, opnieuw en opnieuw. We mogen ook beseffen dat zelfgerichtheid, dus wanneer je in dat draaikolkje zit en je gaat zorgen voor number one, want dat moet je doen, want wie gaat anders voor je zorgen, dat je eigenlijk tot droogte en leegte komt. Dat je je beurs zakken gaat hebben en dat je of gaten gaat hebben en dat het er doorheen zakt. Dat je gaat ontdekken dat je hard werkt, maar er weinig voor terugkrijgt. Dit is een heel thema op zich. Complex. Daar gaan we vandaag niet verder op in. Maar het is zeker iets om mee te nemen in je eigen gebed. Heer, zijn er gebieden in mijn leven waar ik zo hard werk en weinig rendement heb? Is er iets wat ik niet zie? Is er iets wat ik vergeet? Is er iets wat ik heb uitgesteld? En dan als laatste, say yes and do yes. Het volk werd uitgenodigd om te belijden, om ja te zeggen tot tegen het weer opbouwen, het schoonmaken van dat fundament en het opbouwen van die tempel. Maar ze moesten ook de heuvels in. Ze moesten ook actie in de taxi. Ze moesten de bergen in, hout hakken, naar beneden halen om een tempel te bouwen, lieve gemeente, waarin 500 jaar later Christus zelf zou lopen. Zij hebben het hout gehaald voor de tafel die Jezus heeft omver gegooid. Zij hebben met kapotte knieën en met eelt op de voeten en misschien wel scheuren in hun kleding van het harde werk iets neergezet waar u en ik vandaag nog profijt van hebben. Want Christus liep in die tempel, gaf zijn leven en zei: ik ben de tempel. En hij blies op zijn bruid, op zijn gemeente, en toen werden wij zijn tempel. Say yes and do yes. Voor het volk begon het herstel met luisteren naar Gods stem. En voor ons vandaag is hetzelfde. Ken de stem van je vader. Vraag hem: Heer, waar ben ik aan het uitstellen? Waar ben ik zelfgericht? De focus van Haggai was de herbouw van een fysiek gebouw. Van een tempel. Een tempel waarin God tussen zijn volk wilde wonen. Het symbool van zijn aanwezigheid. De oproep vandaag is niet zozeer de bouw van een fysiek gebouw. Behalve als dat is wat God je heeft laten zien. Ik denk, de oproep vandaag is een diep werk in uw hart, in mijn hart. Als tempels van de Heilige Geest nodigt Haggai ons uit om een diep werk van binnen door God te laten aanzetten. Om ruïnes op te bouwen, misschien wat onkruid weg te trekken. En op die manier een groter en een volledig ja tegen God te zeggen die een werk door jou heen wil doen. He who started a good work in you will be faithful to complete it. Hij die een goed werk in u is begonnen, gaat het zeker helpen tot voleinding te brengen. Maar we mogen wel ja zeggen. We moeten wel participeren. Mijn gebed vandaag, zoals we hier zitten, is dat we beseffen dat het niet ligt aan harder werken. Dat je beter je best moet doen. Mijn gebed is dat je zult beseffen dat God het begint. It's a holy stirrup. Als je hier vandaag zit op je stoel en je denkt: ik voel me geraakt, of thuis op de livestream, dan mag je alvast God bedanken. Thank you for the stirrup. En dat hij je gaat laten zien waar je mag participeren in zijn werk. En het mooie is dat we vandaag avondmaal vieren. En dat we daarin ook een stap naar hem toe kunnen maken. Ja kunnen zeggen tegen de hand die hij naar ons heeft uitgestrekt. En dat is mijn verhaal. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.